Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 141 en daarvan de versen 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn B, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. 141, 1 en 2. We willen luisteren naar twee gedeelten uit het woord van God. Het eerste gedeelte is uit de eerste brief van Petrus, het vierde hoofdstuk, het gehele hoofdstuk. En daarna lezen we uit Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. We noemen nu 1 Petrus 4 en daarna Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46... En in aansluiting aan de laatste schriftlezing zingen we uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5, na de schriftlezingen uit 1 Petrus 4 en Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. 1 Petrus 4. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheid der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaadoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. En we lezen nu Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. Matteüs 26, te beginnen bij het 36e vers. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaapt nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, Hij is nabij die mij verraadt. Tot zover onze schriftlezing. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere God des hemels en der aarde, voor de tweede maal brengt u ons samen op deze biddag, dag die afgezonderd is, om uw naam aan te roepen en onze noden en vragen aan u voor te leggen. En opnieuw brengt u ons samen rondom uw woord. We smeken u, Heere, wil u ons die gestalte van het hart schenken, dat wij bidden en smekend voor u mogen naderen. Want wij moeten het belijden voor u, dat wij zo biddeloos zijn. Dat zijn we van nature. Door de zonde. Maar dat zijn we ook na ontvangen genade. Zo dikwijls als wij aan onszelf zijn overgelaten. Want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom hebben we het zo nodig voor het eerst en ook opnieuw. Dat u door de geest die ook de geest der genade en der gebeden is. Aan ons denkt en onder ons werkt. Dat de Heilige Geest ons als de grote leermeester van het gebed bidden leert. En daarom komen we tot u om te vragen, Heere, leer u ons bidden. Leer u onze kinderen bidden, ons zoals we hier zijn. Leer u ons ook bidden wanneer we in dit ogenblik uit naam van de gemeente de mond tot u openen en de tolk van de gemeente mogen zijn in onze gebeden. En dan smeken we van u, Heere, of u ons vanavond vanuit uw woord een zegen wil bereiden. Bijzonder wanneer we in het licht van de laatste dagen waarin wij leven, geroepen worden, niet slechts tot het gebed, maar om nuchter te zijn en te waken in de gebeden. We smeken u, Heere, wil u ons die geestelijke nuchterheid, de waakzaamheid leren. Waakzaamheid om te volharden in de gebeden. Schenk dat aan hen die u niet kennen. Misschien zijn er onder hen die wel eens de noodzaak op het hart voelen van bekering. maar zo vaak ontmoedigd zijn, doordat ze zochten een ogenblik en ontmoedigd zich van u afwenden. Heere, leer mensen die onder de indruk van uw woord geraken, de nood van hun ziel gaan zien om te volharden in het gebed. Al is het tegen alles in, tegen alle onmogelijkheden in. Leer hen smeken, blijven smeken om uw genade. Bind hen de nood zo op het hart, Heere, dat ze mogen blijven waken in de gebeden. Wil u ook uw kinderen leren het gebed, en vooral ook het volhardend gebed, het gebed om geoefend te worden in de dingen van u, het gebed om toe te nemen in de kennis van u en van zichzelf, maar ook het gebed dat u uw koninkrijk mag doen komen, het gebed dat u uw kerk mag uitbreiden en onder ons en onze kinderen krachtig mag werken door uw vernieuwende, wederbarende geest. We bidden u, Heere, bind de nood van de kerk, de nood van onbekeerde op het hart van uw volk, op het hart van hen die bidden leerden. En geef dat we niet slapend onder de druk van de tijd, onder de verwarring van de tijd en bovenal ook onder de invloed van de vleeselijkheid van ons eigen hart door mogen leven. Maar bind ons het gebed op, zo dat deze biddag niet slechts een biddag mag zijn die zo spoedig voorbij is, maar dat de woorden van u die ook op deze biddag klinken mogen op het hart gebonden worden en ons allen met onze kinderen uitdrijven deze komende weken en maanden naar de eenzaamheid en naar het bidvertrek, opdat de biddag leiden mag tot een biddend leven, tot waken en bidden, ja tot nuchterheid en waakzaamheid in het gebed. We bidden u, Heere, wil u dat persoonlijk schenken. Maar we bidden u ook of u dat in de kring van onze gezinnen wilt schenken. We willen vanavond heel bijzonder onze gezinnen aan u opdragen. De grote gezinnen met nog jonge kinderen. De kleine gezinnen. Ook de hele kleine gezinnen. De gezinnen waar geen kinderen zijn. Of de gezinnen waar geen kinderen meer zijn in de directe omgeving althans. Heere, wil u in alle gezinnen wonen en werken met uw Heilige Geest. En wil u geven dat er ook in onze gezinnen veel gebed mag zijn. Gebed met elkaar in de momenten waarop we tezamen uw aangezicht zoeken aan het einde van de dag aan tafel. Maar ook gebeden voor elkaar, smekend om de zegen voor dit leven, de zegen voor ons werk, de zegen voor de toekomst. Maar vooral ook smekend om de geestelijke zegen. Dat onze gezinnen niet slechts uit mogen groeien en onze kinderen niet slechts op mogen groeien, maar dat er vruchten gezien mogen worden van het ware geloof en van de bekering tot u. Heere, wil u bijzonder de ouders gedenken die geroepen worden in deze stormachtige, verwarde en vaak zo moeilijke tijd om kinderen op te voeden. Denk bijzonder aan de moeders op wier schouders vaak het meeste van de opvoeding ligt. Heere, wil u hen bij de taak die ze in hun gezin hebben en vooral ook bij de opvoeding van de kinderen, bij het opvangen van de kinderen, bij het voorhouden van de kinderen, uw leiding en uw geest schenken. Wil moeders en ook vaders de geestelijke nood van hunzelf en van de kinderen op het hart binden. Heere, wil u ook zijn met ons als gemeente. Op deze biddag, wanneer we bidden mogen voor de tijdelijke zegeningen, zoals we vanmiddag vroegen om uw gunst en zegen op allerlei soorten van werk en arbeid, mogen we toch ook het werk in de kerk niet vergeten. En we smeken van u, Heere, wil u in het midden van onze gemeente werken. Wil alle arbeid die gedaan wordt zegenen. Wil geven dat het niet ijdel mag zijn, dat het niet al zuchtend hoeft te gebeuren, maar dat er iets zichtbaar mag worden van liefde voor uw woord, voor uw dienst en van het werk van uw genade. Sterk de broeders, heren van de kerkraad, met al het werk wat u aan hen hebt toevertrouwd. In het vergaderwerk, in alle arbeid in de gemeente, in de bezoek. Wil bijzonder ook zijn met de prediking van uw woord. Geef dat we deze komende weken en maanden ongestoord en ongehinderd, zondag aan zondag, en ook in die bijzondere diensten samen mogen komen in uw huis. En wil u geven, heren, dat er vrucht mag zijn onder de verkondiging van uw woord. Vruchten van vernedering van het hart. Vruchten van het beleven van het schuldenaar zijn van u. Vruchten van het toevluchtnemend geloof. Vruchten van het kleven, het zoeken van de genade die daar is in Christus Jezus. Vruchten van de doorbrekende kracht van uw geest in het innerlijke leven. Heere, wil dat schenken. En wil u geven dat niet alleen de prediking, maar ook al het andere werk, het werk op de catechisaties, bijbelkring, zondagsschool, verenigingen, ja, wil u het zegenen, ook dat werk wat in alle eenvoud geschiedt. En laat het zo mogen zijn, heren, dat al het werk onder de kudde vrucht mag dragen. Wanneer wij op onszelf zien, dan belijden we het voor u, dat wij dat niet waard zijn. Dat zijn wij niet waard als gemeente, als kerkenraad, als predikant. Dan moeten wij belijden in deze ogenblikken, heren, treed niet met ons in het gericht. Want er is niemand die voor uw oog rechtvaardig zou zijn. Maar we bidden, heren, op deze biddag. Wil u het doen om die lijdende borg, die waar zijn kerk sliep, waar zijn kerk niet waakte in de gebeden, die gewaakt heeft tot het einde, die geworsteld heeft, wiens bloed door zijn huid gedrukt werd onder de grote angsten en pijnen. Heere, wil u op ons neerzien en uit onverdiende gunst aan ons en onze kinderen denken. Het gaat bij de opvoeding, maar vooral toch ook binnen de kerk, toch niet om onze zaak. Het gaat toch niet om mensen, ook niet om dominees. Het gaat toch om uw zaak. Heere, wil u het dan tonen, dat u nog van ons afweet, dat u weet waar we wonen. Wil u over ons waken. Wil u, o grote hoge priester, die altijd leeft, dag en nacht wakend, om voor uw volk te bidden. Wil u zich over ons en onze kinderen erbarmen. En leer het ons. Wakende en biddende te zijn in deze voortschrijdende tijd, nu het einde dichter en dichterbij komt. We smeken u, Heere, wil u deze wereld en bijzonder ons land en ons volk in deze wereld gedenken. Juist ook wanneer onze blikken rondom ons heen zien, worden we eraan herinnerd dat de tekenen spreken. Het einde aller dingen is nabij. Veel is er wat ons bedroeven moet en op moet schrikken. U weet de zonden die in deze wereld ten hemel schreien. U weet ook van de zonden van ons land en van ons volk. U weet van de afval en van de verlating. U weet van de afval tot in de breedste en diepste lagen van onze samenleving toe. O God, erbarm u over Nederland. Erbarm u over ons vorstenhuis en over ons volk. Leer ons, Heere, in het bijzonder, te midden van alle verwarring en afval, wakende en biddende te zijn. wakende en biddende om allerlei tijdelijke zegeningen. U ons de vrijheid schenkt als land en volk ook in dit komende seizoen. Dat u ons bewaart voor rampen, voor tuchtigingen en oordelen die verdiend zouden zijn. Maar bovenal, Heere, dat u een opwekking, een herleving van het woord en van het werk van uw genade schenkt. Heere, denk nog aan ons en wil niet ons verlaten, wil ons niet aan onszelf overlaten. Al moeten wij het belijden als inwoners van dit land, als Nederlanders, dat wij het als Nederland verzondigd hebben. En dat wij geen enkel verontschuldiging kunnen vinden als u de kandelaar zou doven en uw woord zou wegnemen. Maar we smeken, Heere, doe het niet. Wil in toorn nog des ontfermens gedenken. Behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren. En wil geven dat we juist ook met deze dingen wakend mogen zijn in de gebeden. We vragen dat niet om iets van onszelf, maar we smeken het uit enkel genade in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Uit Psalm 90, de versen 7 en 9. Psalm 90, de versen 7 en 9. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. 7 en 9 van Psalm 90. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning. Wij zegenen u al te saam. Het is Psalm 118, het 13e vers aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze middagavond kunt u vinden in het eerste gedeelte wat u voorgelezen is. Namelijk 1 Petrus 4 en daarvan het 7e vers waar we het woord van God en onze tekst lezen. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Geliefde gemeente, ik zou me kunnen voorstellen dat bij iemand de vraag bovenkwam bij het horen van deze tekst: hoe kunt u nu op biddag over het einde van alle dingen preken? Dat past daar toch niet bij. Op de biddag gaat het om de zegen voor de dingen van deze tijd. Om een zegen over ons werk. Gaat het, om een modewoord uit de jaren 60 te gebruiken, om het hier numaals, niet om het hiernamaals. Wacht u eens een ogenblik. Het einde van alle dingen staat volgens mijn Bijbel wel degelijk in verband met dit leven, met ons werk en ook met de biddag voor gewas en arbeid. Want bijvoorbeeld een man als de apostel Petrus zegt dat wij hier en nu in ons dagelijks leven nuchter dienen te zijn en dienen te waken in de gebeden. En dat moet juist gebeuren, zo zegt hij, omdat het einde van alle dingen nabij is. En we willen met Gods hulp daarbij stilstaan en de nadruk leggen bij deze oproep om waakzaam te zijn in de gebeden. In de eerste plaats dan de achtergrond van deze oproep. Dat is inderdaad, het einde van alle dingen is nabij. Ten tweede, de inhoud van deze oproep. Daarbij gaat het vooral over het nuchter zijn en het waken. En ten derde, de bedoeling van deze oproep. Waarbij we vooral de vinger leggen bij het waken in de gebeden. De oproep om waakzaam te zijn in de gebeden. De achtergrond van deze oproep, de inhoud van deze oproep en ten derde de bedoeling van deze oproep. Deze korte woorden die hier in onze tekst staan, hebben de uitleggers nogal wat hoofdbrekens bezorgd. Ze vinden namelijk moeilijk uit te maken wat Petrus bedoelt als hij zegt: het einde van alle dingen is nabij. De een zegt: Petrus heeft dit gezegd onder de diepe indruk van het feit dat het einde van zijn leven nabij was. En hij bedoelt dus eigenlijk met deze woorden alleen maar: het einde van mijn leven is nabij. Een ander zegt: nee, Petrus bedoelt niet alleen maar het einde van zijn leven, dat nabij is. Hij heeft het oog op de verwoesting van Jeruzalem en het einde van de Joodse staat. Dat bedoelt hij met het einde van alle dingen is nabij. En bij al die uitleggingen treft het ons dat dat soort uitleggers ervoor terugdeinzen om te zeggen dat Petrus hier het einde van de hele wereld bedoelde. En waarom zijn ze zo bang om te erkennen: Petrus bedoelde hier het einde van de hele wereld, van alle dingen? Wel, zo wordt gezegd als Petrus de verwachting hier koesterde dat het einde van de wereld in zijn dagen zo nabij was dat het bijna gekomen was, dan heeft hij zich vergist. Want de wereld bestaat nu al haast 2000 jaar sinds de apostel deze woorden heeft neergeschreven. En toch, gemeente, ook al moeten we die bezwaren serieus nemen, toch is het duidelijk dat Petrus, wanneer hij deze woorden schrijft, inderdaad bedoelt dat het einde van alle dingen nabij was. Niet slechts het einde van zijn eigen leven, ook niet slechts het einde van de Joodse staat of van Jeruzalem. Hij doelde op het einde van deze wereld, van deze aarde. Hij doelde op de grote dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat wordt duidelijk wanneer we hierbij betrekken iets wat hij zegt in zijn tweede brief, waar hij aanhaalt dat er spotters zijn in zijn dagen, die afvragen: waar is nu de belofte van zijn toekomst? Want van die dag, zeggen die spotters, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin van de schepping af aan. Die spotters zeggen dus, wel, wat moet je nu geloven van al die mensen, van al die christelijke predikers die zeggen dat het einde van alle dingen nabij is? Alles blijft hetzelfde, de hemel blijft hetzelfde, de aarde blijft hetzelfde, de dagen, de weken, de maanden, er verandert niets. Waar is dan die belofte van zijn toekomst? Wel, zegt Petrus in antwoord op deze spotters, deze mensen zijn de geschiedenis vergeten en met name de geschiedenis van de zondvloed vergeten. Want ook in die tijd toen Noach preekte en de ark bouwde, wilden de mensen niet geloven dat God ten gerichte zou komen en de aarde met water zou verdelgen. Maar God is gekomen. En nu stelt God opnieuw de vervulling van die belofte dat hij komen zal uit. Zijn wederkomst is nog niet aangebroken. Maar dat betekent niet dat zijn komst aanstaande is, zegt Petrus. Hij zal zeker komen, want het einde van alle dingen is nabij. Maar zegt iemand die vraagt dan, heeft Petrus zich dan niet vergist? De wereld bestaat toch al zo lang sinds Petrus overleden is? Nee, gemeente, Petrus heeft zich niet vergist, al lijkt het soms zo. Petrus leefde namelijk in het geloof. En in een sterke gelovige verwachting van de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken. En luistert u goed, voor het levende geloof en de sterke verwachting van de komst van Christus op de wolken is die komst altijd nabij. Het geloof ziet over de tijden heen. Voor het geloof en voor de levende verwachting is die komst altijd nabij. Petrus probeert dat, en het zijn stamelende woorden, maar hij probeert dat uit te leggen. Als hij ook in die tweede zendbrief schrijft, want bij de Heere is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En daarom kan het nog 1 dag duren, het kan 1000 jaar duren, het kan meer dan 1000 jaar duren, bedoelt Petrus, voordat die wederkomst plaatsvindt. Maar toch, het einde van alle dingen is nabij. En vandaar ook het merkwaardige verschijnsel dat u in de tijd van het Nieuwe Testament, toen het geloof leefde, maar ook later, als het levend geloof gepaard gaat met levende verwachting, veel kinderen Gods tegenkomt, die onder het diep besef leefden dat het einde van alle dingen echt dichtbij was. Want ze zagen die komst al zo dichtbij, omdat ze erbij leefden. In het geloof en in de verwachting. Daar hebben mensen die de Heere vreesden bij geleefd. En ze hebben van harte met Petrus ingestemd in deze tekst. Het einde van alle dingen is inderdaad nabij. En de vraag komt tot ons, tot u en tot mij, zien wij het ook? Leven we daar ook bij? Dat het einde aller dingen nabij is, met elke tik van de klok, met iedere dag dichterbij komt. Leven we daar ook bij? Of zijn we net als de spotters uit de dagen van Petrus, die zeggen wel, waar blijft het nu? Waar is de belofte van zijn toekomst? Er verandert niets, het is al zoveel jaren gezegd. En we hoorden het al, zegt een ouder iemand toen we nog jong waren. We leven in de laatste dagen en we horen het nog steeds. We leven in de laatste dagen. Mijn beste vriend, misschien zal het inderdaad nog wel een poosje duren. Ik weet het niet. Maar het einde is dichterbij dan u denkt. En het komt onherroepelijk. Het komt ook onverwachts. Want de dag, zegt Petrus, die zal komen als een dief in de nacht, in de welke de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen brandende zullen vergaan en de aarde en al de werken die daarin zijn zullen verbranden. Alles zal vernietigd worden als het einde van alle dingen komt. Het einde zal komen voor mens en dier, voor plant, voor wereld, voor hemel en voor aarde. Alle dingen. Ja, maar zegt iemand, betekent dat dan niet dat juist die gedachte de doodslag is voor een leven hier op aarde? Alles wordt vernietigd. Al die gebouwen die verrezen zijn. Al die huizen waar u misschien aan bouwt of gebouwd hebt. Al dat werk wat u voor uzelf, voor uw gezin en voor uw kinderen gedaan hebt. Alles zal vernietigd worden. Is dat niet de doodslag voor het werk om door te gaan? Is dat niet de doodslag voor het houden voor een biddag, voor gewas en arbeid? Nee, juist niet. Als er iets nodig is, zegt deze apostel, in het licht van die onafwendbare komst van Christus, dat einde van alle dingen, dan is het juist om te werken zolang het dag is. Maar tegelijkertijd om dat wel te doen. Zoals Petrus hier aangeeft. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Dat dient ons leven te kenmerken. Juist nu het einde aller dingen naderbij komt. Dat dient ons werken te kenmerken. Juist nu de tijden voorbij snellen. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Wat bedoelt Petrus met die uitdrukkingen? Wel, om het heel kort aan te duiden en uit te leggen wat Petrus hiermee bedoelt, dan zouden we het eerste woord zij dan nuchter kunnen omschrijven als bezonnen zijn, maat weten te houden. Het is een woord wat nogal eens gebruikt wordt in verband met dronkenschap. Tegenover dronkenschap dan vanzelf. Paulus spreekt in Efeze 5 bijvoorbeeld over het grote gevaar van het bedwelmd worden door drank of verdovende middelen die er toen trouwens ook al waren. En hij zegt, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. En even later staat er, wees nuchter. En dan begrijpt u, dan bedoelt Paulus daar niet slechts dat we nuchter moeten blijven in de zin dat we ons niet moeten bedrinken. Maar hij bedoelt dat heel ons leven gekenmerkt dient te worden om nuchter te zijn, om ons niet te laten bedwelmen door sterke drank, door verdovende middelen. Ja, dat natuurlijk ook. Maar er zijn zoveel meer dingen die ons bedwelmen kunnen en de nuchterheid kunnen wegnemen. Wat voor dingen zijn dat dan die ons bedwelmen kunnen, die de nuchterheid waar Petrus hiervan spreekt schade doen? Wel, laat ik zomaar wat dingen noemen zonder volledig te zijn. Daar is de bedwelmende kracht van de zonde. Onderschat u dat niet? Dat de zonde altijd iets heeft van een roes en van een bedwelming. Niet alleen de openlijke zonde. Niet alleen een leven in de zonde kunnen we vergelijken met een roes. Maar alle zonde, ook de kleine zonde, ook de zonde van rechtzinnige mensen, ook de zonde van belijdende leden en doopleden van de kerk van Middelharnis, hebben in zich dat bedwelmende. Want een van de ergste dingen die de zonde in ons leven bracht sinds de val in het paradijs, is de blindheid, is de roes. We zijn zo blind geworden, als in een roes, dat onze ogen gesloten zijn voor God, voor onze diepste nood, voor Christus, voor het werk der zaligheid. En iedere zonde, vergeet het niet, jonge mensen in de kerk. Ieder toegeven aan de zonde, ieder vallen in de zonde, ieder leven in de zonde, heeft iets bedwelmends, iets wat onze ogen dieper toesluit, iets wat onze blindheid en onze hardheid erger maakt. en tegenover de verblindende kracht van de zonde. Zegt de apostel Petrus hier, laat ons in ons dagelijks leven, in de dagen die God ons geeft, nuchter zijn. Dat betekent strijd tegen de zonde. Er zijn nog meer dingen die hier mee verband houden. Er kunnen speciale verzoekingen en verleidingen zijn die allemaal een verblindende kracht hebben. Een roes. Er is de verblindende kracht, de bedwelmende kracht van de verzoekingen van de vorst der duisternis. Zoals die tot ons komen door middel van verkeerde lectuur. En vergeet u alstublieft de media niet, televisie. En ook heel wat voor de radio komt. En die hele videocultuur, waar misschien wel goede dingen van te zeggen zijn, maar ook heel wat kwaads. Bedwelmende kracht wat erop uit is om ons in slaap te sussen en in slaap te laten. Vergeet u niet wat voor invloed verkeerde voorbeelden kunnen hebben. Jonge mensen kunnen voor hun leven geestelijk verknoeid worden door een verkeerd voorbeeld in huis of in de maatschappij of van een verkeerde vriend. Noemt u het maar op. Zijt nuchter. Dat betekent dat onze ogen open moeten gaan. Open moeten gaan voor de macht van de zonde, voor de verleidingen van de zonde en ook voor de hele concrete dingen die ons als in een roes voor God en voor de nood van onze eigen ziel bedwelmen. Vandaar dat er ook bij staat, zijt nuchter en waakt. Waakzaamheid, u hebt het al begrepen, dat betekent geopende ogen te hebben. Dat betekent dat we zien wat zonde is, zien wat gevaarlijk is, zien wat schadelijk is voor onze ziel. En hoe moet dat nu waakzaam zijn en nuchter zijn? Geopende ogen krijgen voor de gevaren van binnen in je eigen hart en van buiten in allerlei verzoekingen en verleidingen. Hoe moet dat nu waakzaam worden? Sommige mensen denken bij het woord waakzaamheid meteen aan, ja, dat is een woord wat hoort bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. We moeten waakzaam zijn en de tekenen der tijden onderscheiden. Dat is zeker belangrijk. Heel belangrijk. Dat we de tekenen der tijden onderscheiden en daaruit waakzaamheid leren om zo te zien dat het einde aller dingen inderdaad nabij is. Anderen zeggen, waakzaamheid, ja, dat moet je leren door allerlei dingen te onderzoeken die gevaren opleveren vandaag. Het occulte, de gevaren die u al genoemd hebt, daar moeten we ons van bewust zijn. Zeker waar. Wij moeten ons bewust zijn van de gevaren. En het is zeker goed om daarover te denken en daarop bedacht te zijn. Toch hebben we het diepste van de waakzaamheid en de nuchterheid nog niet aangestipt. Want in de Bijbel gaat het bij de waakzaamheid ten diepste niet alleen om waakzaam te zijn met het oog op de tekenen der tijden of om de gevaren te onderkennen. Petrus laat ons hier zien dat die nuchterheid en die waakzaamheid, weet u waar die geleerd wordt? In de weg van het gebed. Zijt nuchter en wees waakzaam in de gebeden. Dat is het hart van de Bijbelse waakzaamheid. Daar leert een zondaar waakzaam te worden. Als God op het gebed blinde ogen opent en als zij de verborgen omgang met God kent. Dan leren we het ook om waakzaam te zijn in de gebeden. Nuchter en waakzaam in de gebeden. Dat betekent dat dit het geheim van ons leven wordt. Als de Heere onze blinde ogen opent, als we de gevaren gaan onderkennen, als we de nood van onze ziel gaan zien, als we verloren zondaar voor God worden en gaan smeken om Gods genade, dan worden we waakzaam in de gebeden. Want weet u wat dat betekent? Waakzaam in de gebeden. Dat we gedreven door de nood van onze ziel en gedreven door de gevaren die ons omringen, de eenzaamheid gaan zoeken en God gaan aanroepen. En dat niets voornamer is in ons leven dan het zoeken van de verborgen omgang met God. Dan het zoeken van de binnenkamer. Kijk en juist op dat zoeken van de verborgen omgang met God. Op dat binnengaan in de binnenkamer van het gebed. Daar vuurt Satan op dit ogenblik. In het leven van veel mensen zijn meeste pijlen op af. Satan zoekt om mensen af te houden van het bidvertrek. En Satan zoekt om de levende kerk, Gods volk, van de gebogen knieën, van de waakzaamheid tot het gebed af te houden. Ze mogen nog wel nadenken over de ernst van de tijden. Over de tekenen der tijden. Daar kun je boeken genoeg over lezen. Vindt Satan het ergste niet. Ze mogen nog wel zich bezinnen op allerlei vragen van dit leven. Is ook niet het allerergste. Maar de scherpste pijlen van Satan, juist in deze laatste dagen, zijn erop gericht om mensen bij God vandaan te houden. Uit de binnenkamer. En als er één dat scherp gezien heeft met verlichte ogen, is het de apostel Petrus geweest. En hij heeft een woord geschreven vol betekenis voor zijn dagen en niet minder voor de onze. Wanneer hij zegt, zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Want, zo zegt hij een hoofdstuk verder, uw tegenstander de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dat verslindende werk van Satan heeft hiermee te maken. Dat hij mensen zoekt weg te houden bij de troon van Gods genade. En daarom de vraag, hoe staat het met uw gebedsleven? Hoe staat het met mijn gebedsleven? Jonge mensen, hoe staat het met jullie gebedsleven? Zoeken we de eenzaamheid? Waken we in de gebeden? Is het zo dat er een drang in ons hart is om God in alle dingen te zoeken en nodig te hebben? Zoals de psalmdichter het zegt, stort voor hem uit uw ganse hart. Moet je niet eerlijk zeggen dat er zoveel gebeden maar voor de vorm zijn? Moet je niet eerlijk zeggen dat zoveel gebeden eigenlijk zomaar wat afgepreveld worden? Moet je het niet zeggen dat wanneer je ergens eten moet, waar niemand bidt, dat je eigenlijk maar niet durft om zelfs je handen te vouwen en je ogen te sluiten? Hoe is het met ons gebedsleven, ouderen? Zoeken we de Heere? En dan niet in een paar woorden gepreveld, hoe goed bedoeld ook. Maar zoeken we hem in de nood van ons hart. Met de drang. O God, ontferm u mijner. Of leven we zomaar kabbelend door. Als een stroom voortkabbelend onder een lentebriesje. soms in ons hart geprikt, soms een beetje ontroerd, maar altijd weer verder, altijd weer verder. Omdat het nooit nood wordt. Omdat we nooit de Heere werkelijk aanroepen. Omdat we nooit werkelijk zoeken en smeken. O God, ontdek me aan mezelf. O God, ontgrond me. O Heere, breek mijn harde hart in stukken. O God, bekeer me. Want Satan neemt de ernst weg. En de nuchterheid weg. En de waakzaamheid weg. En onbekeerde mensen prevelen nog wel iets. Maar ze bidden niet meer. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Allerergste. Want waar God begint te werken, gemeente, daar lees ik in mijn Bijbel telkens weer. Want ziet, hij bidt. Als God ergens werkt, dan is het onveranderlijk zo zoals het bij Paulus was. Want ziet, hij bidt. Zo was het toch, kind van God, toen de Heere u te sterk werd. Zo was het toch, toen de Heere ook nadat u genade ontving, doorging werken in uw leven. Dat er zoveel gebed was. Zo'n aanklevend leven. Dat u de Heere in alles nodig had. U denkt misschien nog terug aan die momenten op het land. Dat u zomaar een ogenblik, terwijl uw werk doorging, uw hart zuchtte, riep tot God. Of zelfs achter het stuur. Terwijl u uw ogen open moest houden vanzelf. Uw binnenste uitging tot de levende God. Toen waakte u in de gebeden. U waakte zo dat dat tere leven, dat tere gebedsleven, wat u telkens vergezelde, dat maakte u zo voorzichtig, zo nuchter. U zag de zonde, u gruwde van de zonde, u gruwde soms van uzelf. En dat gaf een teer leven, maar ook een nabij leven, een leven dicht bij het woord van God. En als ergens uw geweten u aanklaagde, dan zocht u bidden tegen die zonde te strijden. Maar hoe is het nu? Waar is de nuchterheid? Waar zijn de geopende ogen? Waar is het waken in de gebeden? Toe zeg het eens. De vraag is er ook voor mij. Zijn we dagelijks wakende in de gebeden? Wakende dat niets de toegang tot de troon der genade mag hinderen. Wakende dat wat ons ook ontnomen wordt, die verborgen omgang met God niet verbroken wordt. Ja, zegt iemand, maar dat heb je toch niet in eigen hand? Nee, dat hebben we niet in eigen hand. In de zin dat wij dat kunnen bewerken of kunnen onderhouden uit eigen kracht. Maar wij kunnen die verborgen omgang met God, onthoud u dat, wel verbreken door onze zonde, afdwalingen, slordigheid, gebrek aan waakzaamheid en nuchterheid. En dat bedoel ik. Wanneer ik zeg, hoe staat het met de waakzaamheid en de nuchterheid met ons gebedsleven. En daarbij denk ik, wanneer ik u aanspreek, u die de Heere vreest, niet alleen aan uw gebeden voor uzelf, aan uw gebeden voor persoonlijke zegeningen. Maar hoe is het, kind van God, met het bidden voor de zaak en de eer des Heren? met het bidden dat de Heere verheerlijkt mag worden. En dat zijn koninkrijk hier op aarde mag worden uitgebreid. Hoeveel malen bent u met mensen, misschien uw kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, gemeenteleden, die man in de straat, met zijn geestelijk welzijn werkzaam geweest aan de troon der genade? Hoeveel malen is er het, Heere, verheerlijk uw naam, in de toebrenging van zondaar? Zijn we ook waakzaam in die gebeden? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Leeft het in onze harten? Want waar we leren bidden, waar God ons leert bidden, daar gaan we bidden om genade, bidden voor de zaligheid. Maar dan gaan we ook bidden om de heiliging van Gods naam en bidden voor het koninkrijk. En als er gewaakt wordt in die gebeden, dan behaagt het de Heere op het gebed om wonderen te doen. Voelt u het? Wat is in deze laatste dagen de grootste nood? De nood van de wereld. De nood van de kerk. Wat? Is het de zedeloosheid in de wereld? Vreselijk, God onterend, jazeker. Is het al die ongeloofssystemen en valse godsdiensten? Jazeker. God onderend. Maar het allerergste is, als daar een jongen zit of een meisje, die het teken van de doop draagt, het teken van de drie enige naam, waarvan het doopformulier zegt dat ze verplicht worden, ook tot waakzaamheid in de gebeden. En dat ze niet waken in die gebeden. En heel in het bijzonder, als we lezen dat Gods volk geroepen wordt, waakt in de gebeden. En dat het gebedsleven van Gods kinderen zo ingezonken ligt. Gebedsleven van Gods knechten zo ingezonken ligt. Zou het ons niet moeten verootmoedigen? Diep moeten verootmoedigen? Schuldig moeten zien? Schuldig moeten doen worden voor het aangezicht van de levende God? Want de Heere vraagt het. Juist in het licht van het einde van alle dingen. Wees dan nuchter. En waakt in de gebeden. Satan viert zoveel triomfen, juist op dit punt. En waarom is het dat Satan juist op dit punt zo zijn pijlen uitzendt? Wel, het is al aangestipt, maar laat het me nog één keer duidelijk zeggen. Omdat het zo is dat de Heere het gebed heeft gegeven. En in het leven van zijn volk gebeden schenkt. Omdat hij op het gebed grote wonderen wil doen. God schenkt zegeningen uit genade. En als God zegeningen schenkt uit genade, bijzonder de zegeningen van zijn vergevende liefde, van de vrije gunst, dan is dat eenzijdige liefde. Daar komt niets van u en niets van mij bij te pas. Maar dan moet u het maar eens lezen in Ezechiël 36. Als God zegt uit vrije gunst, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u leren om in mijn wegen te wandelen. Al die weldaden. die God uit vrije genade aan zijn volk schenkt. Dan staat er dat kleine zinnetje aan het slot van het hoofdstuk. Doch, alzo zegt de Heere, ik wil er door het huis van Jacob om gebeden zijn. Wat is de plaats van het gebed? God wil op het gebed al die grote wonderen doen. Daar wil de Heere, die oneindig hoge God, naar het gefluisteren, naar het gestamel van zijn zondaarsvolk luisteren. En vandaar dat het zo bedroevend is en God onterend is. Als er geen gebed is. Of als de waakzaamheid en de nuchterheid in het gebed ontbreekt. Want de Heere willen doen op het gebed. En vandaar dat deze waarschuwing met zoveel kracht en klem door Petrus aan onze harten wordt gelegd. Juist in het licht van het einde der tijden. Van de naderende dag zegt hij, waakt en bid in de gebeden. Wees nuchter. Waakt. Ja, zegt iemand, dat is toch een woord wat mij ontzaglijk moeilijk valt. Want het herinnert me eraan dat ik niet gewaakt heb. Er is misschien een jongen of een meisje dat zegt, wel dat waken, dat nuchter zijn, dat zoeken naar het geestelijk goed, naar het eeuwig goed wat nooit vergaat. Dat is het bij mij niet. En een kind van God, toe maar, wees u maar eerlijk, moet zeggen, er zijn wel tijden geweest, maar die waakzaamheid en die nuchterheid, die open ogen, dat onderkennen van de noden van mijn ziel, dat onderkennen van de gevaren, dat biddende leven, dat afhankelijke leven, ik ben niet waakzaam in de gebeden. Weet u waar dat ons brengen moet? Op gebogen knieën voor de Heere. En wat zou het een wonder zijn als mensen die moeten erkennen, ik heb niet gebeden zoals het behoort, want ik kan niet bidden zoals het behoort. Of mensen die moeten zeggen, ik ben niet waakzaam geweest in de gebeden en ik ben niet nuchter geweest in de gebeden. Als ze op de knieën kwamen en de schuld van hun gebeden voor God gingen belijden, gebeurt dat wel eens. Dat we de schuld van onze gebeden voor God gaan belijden. De schuld van ons gebrek aan waakzaamheid. De schuld van ons gebrek aan nuchterheid. De schuld van onze onbekeerlijkheid. De schuld van onze blindheid. Kijk, want er staat toch in de Bijbel dit. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En als mensen met hun gebeden omvervallen, als mensen met hun waakzaamheid omvervallen, als mensen met al hun schuld voor God leren bukken, dan staat er op ieder aspect van ons leven tekort, tekort, schuld, schuld. Maar nu lees ik ook dit. Dat wanneer mensenkinderen niet bidden kunnen en niet waken kunnen. Wanneer mensenkinderen op hun gebeden en op hun gebrek aan waakzaamheid moeten schrijven, schuld, alles tekort. Dat de God die zo ernstig waarschuwt, wees nuchter en waakt in de gebeden. Dat die God in zijn woord wijst op één die nu aan zulke mensen wil denken. En dan rijst het beeld voor ons op van de man van smarten. De man van smarten wiens weg we natekenen en naspeuren in deze lijdensweken. De Heere Jezus Christus. Hij vroeg het aan zijn kerk. Daar in Gethsemane. Aan zijn discipelen. Waakt en bid. Hij vroeg het, waakt met mij. En daar liggen de discipelen in een ogenblik tijd, zelfs Petrus, Johannes en Jacobus, die al is het van verre toch iets van de worsteling hebben gezien, daar liggen ze te slapen. Teken van hun vleeselijkheid en van hun blindheid. Maar terwijl zijn kerk ligt te slapen, en niet met hem waakt, zelfs niet 1 uur. Is daar een bloedende borg en zaligmaker. Die nuchter is. En waakt in de gebeden. Zo waakt in de gebeden. Dat zijn worsteling wordt. Tot grote droppels bloed die uit zijn poriën geperst worden. Want daar worstelt hij voor zijn kerk. Een kerk die het radicaal verzondigd heeft. Die de dood en die de vloek heeft verdiend. En daar ziet hij de beker van Gods toorn. Die over die vloek zal moeten worden uitgestort. Over die schuld. Ziet hij op zich afkomen. En daar smeekt hij terwijl die beker op hem afkomt. Vader. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in die worsteling waakte en bad hij gans alleen. Er was niemand met hem. En in die worsteling heeft God zijn bede afgewezen. Hij kreeg de beker. De beker van Gods grimmigheid. En onder die beker. Toen God hem als het ware die beker aan de lippen zette. Toen leed hij de helse smart. Zijn zweet werd tot bloed. Dat heeft hij willen doen. Tot in de dood. Wakende in de gebeden. Opdat mensen die niet bidden kunnen, bidden mogen leren van hem. Opdat mensen die niet waken kunnen, waken mogen leren van hem. Opdat mensen die niet nuchter kunnen zijn, nuchterheid mogen leren van hem. Want alleen hij is het. Die ons leren kan door zijn woord en geest wat nodig is. Voor dit en voor het toekomende leven. Hebben we hem nodig gekregen. Hem nodig gekregen als de grote profeet die ons onderwijzen moet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Hebben we hem nodig gekregen als de grote profeet die onze ogen moet openen door zijn woord en geest. Heere, open gij mijn ogen dat ik zien mag en waakzaam mag worden. Hebben we hem nodig gekregen als de grote lijdende borg die nu voor de schuld heeft geboet. Voelt u? Zo wordt het evangeliewoord in zijn diepe ernst op deze biddag. Ook lijdensevangelie. Want er is alleen maar hoop. Alleen maar uitzicht. Er is alleen maar nuchterheid en waakzaamheid in de gebeden te vinden. In hem en door hem. En daarom is het zo nodig om hem te leren kennen. Om door het ware geloof hem te leren zien. Hem te leren omhelzen. In hem alle schatten van zaligheid te vinden. Dat betekent dat alles van ons eraan moet. Want bij ons is geen leven. Bij ons is geen verdienste. Bij ons is de dood. En toch eist God. Waakt en bid. Heere, hoe moet het? Schenk me, Heere, wat ik zelf niet doen kan. Heere, geef wat ge eist, zei Augustinus. En eis dan wat ge gegeven hebt. Het kan alleen door hem. Zo nuchter te zijn. Zo waakzaam te zijn in de gebeden. Dat is eis. Ook in dit nieuwe seizoen. Want het einde van alle dingen is nabij. Gemeente, laat dat juist in deze laatste dagen. Zwaar bij ons wegen. Laat dat juist in ons dagelijks werk. Juist op de zondagen. Zwaar bij ons wegen. Opdat we eens door dat nevelige, dat bedwelmende, dat bedriegelijke van deze tijd doorheen gaan zien. En gaan letten op wat nodig is. Want het einde van alle dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. En vergeet dan niet dat dat einde van alle dingen met zich meebrengt. Tweeërlei. Want als Christus wederkomt, is het voor de onbekeerde de dag van het oordeel. En is het voor hen die door genade waakzaam werden, bidders werden aan de troon van Gods genade, heerlijkheid. Waar zult u bij horen? Als het einde van alle dingen komt, zou u niet met die vraag naar huis gaan, naar de binnenkamer gaan, want hij komt, want hij komt. En daarom zijt nuchter en waakt in de gebeden. Amen. Eindigen we met de dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dag en ook aan het einde van deze dienst. En u weet u wat het woord in ons leven doet. Dat is verborgen voor hem die het woord zaait. Maar het is bekend bij u. Heere, geef dat dat woord vrucht mag dragen. O God, leer ons om van onze oppervlakkigheid en van onze gemakkelijkheid waarmee we leven, om daarmee in de nood te komen voor u. Opdat wij gaan zien hoe nodig het is om nuchter te zijn. Ons niet te laten bedwelmen door de zonde en door de verleidingen, maar te waken in de gebeden, te volharden in de gebeden. Heere, dat kunnen we nooit van onszelf. Dan moeten al uw kinderen daarin ook zeggen, wij hebben gezondigd. Maar leer het ons door die wakende, door die biddende hoge priester. Heere, geef dat we zo dit nieuwe seizoen ingaan, biddend om uw zegen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Maar ook wakend in de gebeden, in de binnenkamer, in de stilte. Heere, bewaar ons ervoor dat het einde onvoorziens en onvoorbereid zou komen. Maar leg dit woord op onze zielen, opdat wij u gaan zoeken, opdat wij u mogen leren kennen. Dank voor alles wat u gaf, ook deze avond. Wil u met ons gaan, breng ons veilig waar we verwacht worden. Denk ook aan hen die alleen zijn en alleen naar huis gaan. Wil u ook hen nabij zijn, wees met ons. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 25 vers 2 is onze slotzang. Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn zegen. Amen.